Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal. Welkom bij mijn podcast. Ik ga het kort houden, want zometeen ga je luisteren naar een interview met Gloria van Breukelen. Maar voordat je daaraan begint en hopelijk je laat inspireren door dit toch eigenlijk wel heel hoopgevende verhaal, vind ik het ook belangrijk om een trigger warning uit te spreken. Tijdens het gesprek behandelen we onderwerpen die als schokkend ervaren kunnen worden. Onder andere over mishandeling, over verwaarlozing, over misbruik, over suïcidaliteit. Dus weet je van jezelf dat dit triggerend kan werken, wees er dan op voorbereid. En zie je het leven op dit moment niet meer zitten, weet dan ook dat je 24 uur per dag gebruik kunt maken van de service van 113 of 113.nl. Je kunt 24 uur per dag bellen of chatten met de medewerkers van deze stichting. Nou, goedemorgen allemaal en welkom weer bij mijn podcast, de Psychiater Praat podcast. En dit keer breng ik weer een interview in. En vandaag spreek ik Gloria van Breukelen. Zij schreef een jaar geleden een boek over haar leven. Het boek heet Ik wou dat Stef Bos mijn vader was. De zoektocht naar liefde en erkenning die ik thuis niet vond. En Gloria is iemand die in psychologische termen een kop of een kop noemt. En dat staat voor kind met ouders met psychische problemen of kind met ouders met verslavingsproblematiek. En dat is bij haar beide het geval geweest. En dat heeft zijn invloed gehad op haar leven. En ook heeft ze daar haar weg weer in gevonden. Daar schrijft ze over. En ik ben heel blij dat ik haar vandaag mag spreken voor mijn podcast. En ik hoop op een heel inspirerend gesprek. Welkom Gloria.
Yes, dankjewel. Ik kijk er ook naar uit.
Gelukkig, fijn. Ja. Heel goed dat we dit moment hebben kunnen vinden om samen te zitten. Fijn dat je tijd hebt gemaakt. Ik heb jou even heel kort en met een paar kenmerken geïntroduceerd. Je bent natuurlijk veel meer dan dit, meer dan dat. En toch beginnen we daar even, op dat punt lijkt me. Je schreef een boek. En als ik het me goed herinner, in de introductie of de eerste paar bladzijden, dan schrijf je daar ook bij dat het eigenlijk een verwerkingsproces voor jezelf was. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Ik had eigenlijk al, ik denk al 10 jaar in mijn hoofd dat ik een boek wilde schrijven. Nu moet je daar dan wel klaar voor zijn. En ook, hoe schrijf je in hemelsnaam een boek? Ja. Ik heb mezelf vaak vervloekt dat ik die ambitie had. Want ja, als ik dan iets in mijn hoofd heb, dan moet ik het ook doen. Dus dat heb ik uiteindelijk dus ook gedaan. Twee jaar geleden ben ik naar Griekenland gegaan voor 8 maanden. Weg uit Amsterdam eigenlijk. Echt de rust kunnen vinden om alles wat er gebeurd is op papier te gaan zetten en het echt een plekje te gaan geven. Ik had ook heel veel therapie gehad om alles wat er is gebeurd. Daar zullen we straks zeker op ingaan. Mm-hmm. Maar ik kan wel zeggen dat het schrijven van mijn levensverhaal en alles weer onderzoeken en ook de positieve dingen weer op papier zetten. Dus ook weer kijken van, wat is er wel goed gegaan? Dat is super helend geweest voor mij. Zeker als ik er nu dan op terugkijk. Een jaar na het uitbrengen van mijn boek. Gaat het eigenlijk gewoon heel goed met me. En dat komt echt door het schrijfproces.
Wauw. Zo, en ik bedenk me ineens even voor de luisteraar. Je bent 31 jaar oud.
Ja, klopt.
Dat is misschien ook even voor het perspectief. Je bent een jonge vrouw, tenminste ik noem dat jong. En je bent net moeder geworden ook.
Ook,
Eind vorig jaar, hè, 2023. Ja. Dat nog even voor de context ook van de luisteraars. Maar dus je startte met het schrijven van het boek, omdat je inderdaad dacht van, hé, ik wil eens alles op papier zetten. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En de dingen die je nu zegt, lijken me ook dingen die pas gaandeweg achtergekomen bent, hè, dat het opschrijven van positieve ervaringen helpend is en dat het zo helend is. Dat weet je niet voordat je begint, lijkt me.
Nee, en ja, ik kon altijd al wel heel goed praten over wat er was gebeurd. Ik ben ook enig kind. Dus ik zocht ook altijd wel de steun bij vriendinnen. En ook, ik heb heel veel therapie gehad, zeker tussen mijn 20ste en 30ste. Dus het verwerking, ja, in mijn hoofd was dat wel een beetje gebeurd. Alleen, ja, het bleef toch vastzitten in mijn systeem. Wat ik nu ook weet dat dat heel logisch is. Want ik heb gewoon 25 jaar in stress geleefd met mijn ouders. Dus natuurlijk blijft dat in je systeem. Alleen ik was altijd in de overtuiging dat er nog iets moest gebeuren. En dan was ik echt genezen. Dus nog één keer therapie. Of nog even dat boek. Zo had ik het eigenlijk ook in mijn hoofd. En dan is het echt klaar. Nou, nu ontdekte ik eigenlijk tijdens het schrijven van: oh nee, wacht. Dit is echt voor altijd een onderdeel in mij. En eigenlijk wist ik dat niet van tevoren. Maar is dat precies wat mij heeft geheeld? Dat ik heb kunnen accepteren dat het blijvende schade heeft en dat ik er nooit helemaal overheen zal komen. En dat het eigenlijk voor altijd, ja, een stukje in mijn hersenen is, zo noem ik het eigenlijk maar. En ook dat ik echt een onderdeel ben van mijn ouders. Als ik terugkijk, nou ja, je hebt het kort geïntroduceerd. Mijn moeder heeft een bipolaire stoornis. Die leeft ook nog. Mijn vader was alcoholist. Mijn moeder dronk ook altijd wel met hem mee. Ja, ik begreep hun nooit zo goed. Ik zei altijd van, nou ja, volgens mij ben ik in het verkeerde gezin geboren. Als ik keek naar, ja, hoe zij het leven leefden. En ze zaten altijd in huis en er was veel stress en er waren schulden. En ja, ze namen eigenlijk helemaal geen eigenaarschap voor hun problemen en zochten ook nooit hulp. En ik begreep dat echt niet. Al toen ik 8 was, snapte ik niet waarom zij niks van het leven maakten. En daardoor heb ik me altijd heel erg afgezet en ook niet kunnen identificeren met mijn ouders eigenlijk. En het was altijd mijn doel van: ik wil niet mijn ouders worden. En daar heb ik heel hard voor gewerkt. Maar tijdens mijn boek kwam ik eigenlijk achter van: oh, maar natuurlijk lijk ik ook op mijn ouders. Want ik heb het depressieve van mijn moeder. Ik heb ook zeker de neiging naar middelen van mijn vader. Dus dat zit ook echt in me. En nu ik me daar dan niet meer zo op afwijs, want eigenlijk wees ik mezelf af door mijn ouders af te wijzen. Ja, heb ik een soort rust gevonden van: oh ja. Ik ben ook niet perfect en ja, ik ben nou eenmaal een genenpakket van, ja, van mijn ouders. Het is nou eenmaal zo.
Wauw, dat klinkt wel. Ja, ik vind het heel, ja, ik kan eigenlijk niet echt een ander woord verzinnen, maar heel volwassen klinken.
Ja.
Maar of, ja, ik weet niet of rijp of zo komt ook in me op. Dat ik denk,
Ja.
jeetje, want natuurlijk, nou ja, misschien is het ook wel een soort van jouw redding geweest. Dat
Ja.
je dus zo vroeg bewust was van dit wil ik niet. Maar wat ik heel ja, mooi vind, wat je eigenlijk omschrijft, is dat je nu dat verzet eigenlijk loslaat.
Ja.
Terwijl je daarmee en misschien dus eigenlijk meer toelaat van oké, okay, ja, maar ik lijk er wel op, ook gedeeltelijk, hè? Jij maakt wel
Ja.
iets van het leven, dat kunnen we
Ja,
wel stellen.
tuurlijk, dat wel. Ja.
Maar dat je jezelf daar niet inderdaad minder om vindt, tenminste, zo klinkt het.
Ja, want ik heb best wel, en dat is nog steeds zo, echt wel een minderwaardigheidscomplex gekregen door mijn jeugd. Ik bedoel, je groeit op met twee zieke ouders eigenlijk die weinig erkenning geven. Nou ja, vandaar ook de titel van mijn boek, de liefde en erkenning die ik thuis niet kreeg. Ja, dat was ook echt zo. Ik kon mijn ouders smeken om te zeggen dat ze van me hielden. En het kwam er gewoon niet uit. Of ik vroeg aan mijn moeder: wil je alsjeblieft vragen hoe mijn dag was na school? En het lukte haar niet, want ze was depressief. Ja, gewoon dat soort kleine dingen, dat sla je natuurlijk op. En ook de grotere dingen, want mijn moeder was ook suïcidaal. Ja, dan krijg je natuurlijk ook wel een overtuiging van: waarom wil ze niet blijven leven voor mij? Dus ja, zeker als kind denk je ook dat het je eigen schuld is, dat het mijn schuld is, dat, ja, dat blijkbaar ben ik niet goed genoeg. Dus dat zijn natuurlijk hele sterke kernovertuigingen. Nou, tegelijk wat ik zei, inderdaad, me heel erg afzetten van mijn ouders zorgt er ook voor dat ik eigenlijk niet echt mezelf kon zijn. Dus ik ging gewoon heel erg naar buiten kijken hoe vriendinnen het deden of hoe het hoorde eigenlijk. En dat ging kopiëren. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot mijn boek. Dus ik ben gewoon heel hard mijn HAVO gaan halen, nooit problemen op school. Ik functioneerde in principe heel erg goed. Ja, ik had gewoon een masker op eigenlijk. En ja, daarna in de IT gaan werken, wat eigenlijk helemaal niet bij me past. Maar om maar geld te verdienen, succesvol te worden. Nou ja, dat zorgt wel uiteindelijk voor een depressie en een burn-out, omdat je zo buiten jezelf leeft eigenlijk. En dat boek en nou, ook wel gewoon nu, die acceptatie heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk een beetje mezelf ben of zo. Zo voelt het, ja.
Ja, dus Zoals het vaak denk ik wordt genoemd. En je hebt heel erg in die overlevingsmodus
Ja,
geleefd. Tot aan
ja.
je boek, beschrijf jij zelf. Van, hè, dat inderdaad iets van je leven maken. Dat is in ieder geval hoe jij hem verwoordt. Hè? Van ja, ik
Ja.
wil wel iets van mijn leven maken. Dat heb je gedaan door inderdaad maar aan te pakken. En de goede dingen te doen. Hè? Dus je school
Ja.
af te maken en een baan te vinden. En nou ja, je te gedragen zoals het hoort. Wat je zag om je heen. Maar dat
Ja.
is dan misschien ook wel echt inderdaad een strategie, hè? Ja.
Ja, en nou ja, zoals je hoort, heel actief. Dus
Ja.
ja, vooral buiten mezelf. Dus inderdaad, een baan. En ja, gewoon een soort bewijsdrang was het ook heel sterk. Dus validatie zoeken, ja, buitenshuis dan maar. Dus bij een baas of bij vriendjes of nou, dat soort dingen. Maar inderdaad, eigenlijk nooit was niet echt gelukkig of zo. Want dat
Nee.
had ik natuurlijk thuis ook niet geleerd wat geluk was. En ja, dat was er eigenlijk niet. En dat is eigenlijk pas nu. En zeker nu ik moeder ben. En ik zeg ook vaak, als ik dat boek niet had geschreven, was ik nu geen moeder. Omdat ik nog zo in die overleving zat en zo ook wel de overtuiging had van, nou ja, mijn ouders konden het niet. En ja, wie ben ik dan wel om dat wel te kunnen? Dus nou, toch weer die minderwaardigheid. En ook wel heel veel angst, weet je. Ja, straks nou, word ik weer depressief. Nou, dan ben ik toch net mijn moeder. En dan geef ik dat weer over aan mijn kind. Dus ook heel veel angst en belemmering om te kiezen voor mijn eigen geluk, eigenlijk. En ik ben heel blij dat ik dat wel heb doorbroken. En dat neemt nog steeds niet weg dat ik nog steeds angstig ben. En ik denk dat elke kersverse moeder dat is. Alleen, ik weet nu, doordat ik er zo goed over kan communiceren en ook heel bewust ben van waar mijn triggers zitten en mijn valkuilen eventueel. Ja, ik denk dat uiteindelijk communicatie gewoon het belangrijkste is thuis. En heel veel liefde. En nou ja, als ik iets kan geven, dan is dat het. Dat voel ik nu ook heel sterk. Ik heb nog
Oh,
nooit zoveel
fijn.
liefde gevoeld. Ja.
Nou, dat is mooi. En dat het ook door je. Dat je zegt ook, ja, als ik het boek niet had geschreven, had ik geen
Ja.
boek kunnen worden. Dus het heeft echt inderdaad, ja, dat helende effect op jou gehad.
Ja, ja.
En zou je nou kunnen zeggen, ik hoor jou dat niet zeggen hoor, maar je hebt heel veel therapie gehad, zeg je, zo tussen je
Ja.
20ste en je 30ste. Is het nou zo dat het een het ander overklast of zo? Hè? Zeg je nou van, ja, dat boek schrijven was eigenlijk echt beter dan de therapieën die ik volgde? Zou je zonder die therapieën hebben gekund? Of hoe is jouw kijk daarop?
Oh, nee, denk het niet. Zeker toen ik was 20 toen ik het huis uitging. Best laat voor mijn thuissituatie, maar dat kwam ook vooral door de financiële stress. En ja, toen ik het huis uitging, ik vond het ook heel lastig, want ik liet mijn moeder achter, voor mijn gevoel. En dat was ook een beetje mijn verantwoordelijkheid, dacht ik, dat mijn moeder moest blijven leven. Dat voelde als mijn verantwoordelijkheid. En zolang ik thuis was, had ik die controle. Maar ja, na een tijdje ging het echt niet meer en moest ik het huis uit. Maar toen ben ik onwijs omgevallen en onwijs depressief geworden, omdat ik dus die controle kwijt was. En wist ik veel hoe ik voor mezelf moest zorgen, want ik was alleen maar bezig met mijn ouders eigenlijk. Ja, heel ongezond en ja, niet mijn positie natuurlijk als kind, maar ja, dat is zo gegroeid. En toen had ik wel heel veel EMDR-therapie, waar ik wel heel blij mee ben dat ik dat heb. Ja, ik heb vooral heel veel EMDR-therapie gehad voor mijn trauma's. En nee, dat sluit elkaar zeker niet uit, want dat was ook echt absoluut, absoluut nodig. Ja.
En echt allemaal stapjes die je hebben
Ja.
bijgedragen uiteindelijk aan.
Ja. Ja. Alleen wat het verschil, denk ik, vooral is dat je met therapie ging het toch wel over wat mijn ouders mij hebben aangedaan. En dat ging je dan verwerken en vooral leren, oh ja, het is niet mijn schuld. En dat is heel
Oh ja.
fijn. Alleen in mijn boek heb ik ook juist gekeken naar, oké, maar wie waren mijn ouders dan en waarom hebben ze dat gedaan? Dus veel meer het begrip getoond naar waar komt hun gedrag weer vandaan? Oh, zij hebben ook trauma. Oh, mijn vader heeft eigenlijk precies dezelfde jeugd gehad als ik. Is het gaan nadoen, want hij heeft daar nooit hulp voor gezocht. En nu ik dat weet en ook hij is overleden. En ik was nog best wel boos op hem. We zijn echt in conflict uit elkaar gegaan eigenlijk. Ja, eigenlijk door mijn boek heb ik ook gerealiseerd van ja, het is ook zonde van mijn energie om boos te zijn op iemand die er niet meer is. En ja, ik heb echt veel meer compassie kunnen krijgen voor mijn ouders. Van jullie hebben ook maar gegeven wat jullie konden. En ik weet nu ook, nou, wat ik al zei van het positieve opschrijven. Ik denk ook dat het allermoeilijkste vond van het hele proces. Want ja, vertellen dat mijn moeder suïcidaal was of mijn vader verbaal heel agressief. Ja, dat had ik al zo vaak gezegd.
Ja.
Maar dat er ook hele goede jaren waren. Of dat mijn vader danste door de kamer toen hij hoorde dat hij vader was. Wat ik
Oh ja.
achteraf dus hoorde. Door het onderzoek en ook met familie te praten van wie was mijn vader nou? Ja, dat raakt natuurlijk ook weer heel diep in je kind zijn van oh, ze wilde me wel. En het was wel goed bedoeld, alleen er is gewoon heel veel gebeurd en die verslaving. Ja, initieel ja, was het niet de bedoeling dat het zo uit de hand is gelopen. En dat is het helaas wel. En dat vind ik eigenlijk ook best wel verdrietig voor mijn ouders nu. En zeker voor mijn vader, als ik kijk naar ons afscheid, waarin hij wist dat hij kwam te overlijden en ik in het ziekenhuis stond en hij ja, aan mij vroeg, zijn enige dochter, wat doe jij hier? Ja, onwijze afwijzing op dat moment. En ook dat vond ik natuurlijk ook heel erg voor mezelf. Maar ik kan nu ook echt zien van jeetje, dan heb je één dochter en je laatste woorden tegen je dochter zijn: wat doe jij hier? Dat is ook echt heel sneu voor hem, eigenlijk. We zijn allebei verliezers. Zo kan ik dat nu wel zien. En dat geeft wel rust of zo.
Ja, en is het niet zo dat je dan je eigen verdriet daarom eigenlijk verdringt? Dat je dan eigenlijk toch
Ja.
weer heel erg bezig bent
Ja,
met.
misschien wel. Ja,
Weet
nu
ik
je
niet
het zo
hoor.
zegt, ja, misschien is het weer ja, kind eigen of kopkind eigen dat ik dat dan weer doe. Misschien wel. Ook toen hij overleed, was ik eigenlijk ook best wel opgelucht wat ik zei. Ik was heel boos op hem. Ja, hij was heel naar tegen mijn moeder ook. Dus ik was ook wel een soort blij voor mijn moeder weer. Weet je wel, zij heeft ruimte en zij kan nu herstellen. Heel erg met haar bezig. Ook ja, na het overlijden meteen eigenlijk heel praktisch. Oké, zij moet een nieuw huis, ze moeten de schuldsanering. Dat allemaal regelen. Totaal geen ruimte voor mijn eigen gevoel, inderdaad. En ja, voor dat boek was er ook nog een burn-out. Dat is wel belangrijk om te vertellen. En daarin ben ik eigenlijk ook echt pas gaan rouwen. Van ja, holy shit. Ja, mijn vader is overleden. Dat was super complex. Hoe rouw je eigenlijk om iemand met wie je een moeilijke band hebt gehad? Het is toch je vader. Wat mag ik voelen? Wat is mijn recht hierin? Ja, heel complex eigenlijk. Je durft bijna die pijn niet te pakken of zo. Terwijl anderzijds condoleren mensen je en willen mensen je steunen alsof je. Ja. Toen mijn vader net was overleden, dat vond ik best wel lastig. Was er heel veel support en oh, je vader is dood. En ik dacht alleen maar, niemand snapt wat ik voel. Want het is complex, ik ben enig kind. Echt niemand snapt wat ik voel. Want
Nee,
onze
maar ik
band.
denk ook dat echt
Ja.
niemand het kon snappen. Want sowieso,
Nee,
heel veel
ja.
mensen wisten niet, denk ik, echt ja, wat er zo
Nee, ook
speelde
dat.
of
Ja,
hoe
precies.
jij je
En
daarbij voelde.
ja, en gecondoleerd met je vader. En dacht ik, ja, hij was eigenlijk mijn vader al niet meer. Ik had eigenlijk emotioneel al afstand van hem genomen. Dus dat was eigenlijk best wel een heel eenzaam proces. En nu ik daar veel opener over ben, van ja, maar dit was onze band. En ook op de uitvaart heb ik uiteindelijk een brief voorgedragen, heel eerlijk. Van, nou ja, dit was onze band. En inderdaad, heel veel mensen wisten dat niet. Heeft dat wel heel veel lucht gecreëerd. En zijn mensen echt naar me toegekomen van, oh, ja, dat wist ik echt niet. Jouw vader was zo vol lof over jou. En dat was weer heel verwarrend voor mij. Dat ik dacht, nou ja, ik kreeg altijd. Ja, hij schold de huid vol. Maar tegen anderen was hij aan het opscheppen over mij. Ja, dat is wel zo raar om dat ineens te horen. Maar ook weer heel fijn. En, nou, wat ik zeg, een onwijs verwarrend proces. Dat heeft heel veel tijd gekost. En nog steeds hoor, nog steeds, ja.
Ja, want ik kan me wel voorstellen, nog even terugkomend op dat stuk dat je zegt, ja, ik kan me nu verplaatsen in mijn ouders en ik kan ook een soort compassie voelen, hè, en een beetje begrijpen waarom het zo is gelopen. Dat is iets wat ik herken van wat ik met veel mensen, niet per se kop of kofkinderen, maar
Ja.
bijvoorbeeld mensen ook die trauma's hebben, dat het toch wel heel helpend kan zijn als je uiteindelijk inderdaad niet alleen maar kwaad blijft of de ander blijft afwijzen, maar inderdaad
Ja.
op dat punt kunt komen. Dat is vaak helpend voor de persoon zelf, omdat je dan, ja, want daar verlies je ook energie aan.
Ja, precies.
Anderzijds merk ik ook dat het voor sommige mensen met wie ik werkte ook echt nog niet, dat ze nog echt nog niet op zo'n punt konden komen, omdat dat een soort juist voelde als verloochening van zichzelf, zo van nee, want
Ja.
zo fout was er is gebeurd, dus ik moet dat die ander kwalijk blijven nemen. Ik kan daar geen begrip voor opbrengen. Dat is denk ik ook heel lastig.
Ja. Ja, is ook wel zo. Ook naar, kijk, mijn moeder leeft nog. Nou ja, dat boek is uitgebracht, natuurlijk. Mijn moeder, die heeft mij altijd gesteund. Daar ben ik echt, dat heeft ook wel echt geholpen. Zij heeft mij gesteund in dat ik alles mocht opschrijven wat ik wilde. Hoe pijnlijk dat ook voor haar zou zijn als ze het zou lezen. En ze was daar echt best wel bang voor ook. Want ja, al haar geheimen zijn eigenlijk ook de wereld ingegooid. Anderzijds was zij bang dat ik een soort haatdocument richting haar zou schrijven. Want Mijn moeder kan wel heel goed erkennen dat, ja, dat ze niet altijd de beste moeder is geweest. En ook dat vind ik dan weer zielig voor haar. Maar ja, het is inderdaad, het klopt. Dat is wat het is. Maar toen ze het ook heeft gelezen, toen snapte ze mij ook veel beter. En ze vond het uiteindelijk ook allemaal wel meevallen, gelukkig.
Nee.
Dus dat heeft ons ook wel weer heel erg geholpen om ook wel het gesprek aan te gaan. We hebben daarna echt wel er ook over kunnen praten. En zij heeft ook dingen heel anders beleefd, wat ook heel logisch is. En ook zeker toen zij onder de medicatie en de alcohol zat. Ja, zij heeft ook veel dingen gewoon niet meer echt geregistreerd natuurlijk, die ik als kind nog heel goed weet. Dus ze heeft ook wel heel veel geopend. En ja, richting mijn vader moet ik inderdaad wel oppassen dat ik hem niet ga romantiseren. Want hij is er inderdaad al heel lang niet meer. En dan ga je ook weer juist de goede dingen dan nu heel goed onthouden. Ja, ook naar aanleiding van mijn boek heb ik best wel veel mailtjes gehad. Ook van oude vrienden van mijn vader bijvoorbeeld.
Oh ja.
Die enerzijds ook best wel schrokken dat hij al in de vaderrol, ja, niet zo goed functioneerde. Maar bijvoorbeeld als vriend wel.
Ja.
Ja, en dat heeft mij ook weer wat meer de kanten van hem laten zien. Van, oh ja, hij was natuurlijk meer dan een vader. Hij was ook een neef en een kind en een
Ja.
oom. En ja, die keek altijd wel wat positiever naar hem. Maar ook weer heel veel verhalen van vroeger gekregen, ook weer van anderen. Dus ja, het helpt ook wel weer echt mijn vader menselijker te maken. Dus ja, ik voel niet per se dat ik mezelf verloochen, maar ja, ik vind het wel een goede opmerking. Ik neem het
Oké,
mee.
nou dankjewel. Ja.
Ja.
Ja, weet je, ik ben altijd gewoon heel nieuwsgierig naar dit soort dingen. Want
Ja.
ik weet niet hoe het zit. Hè. Het is niet dat ik het
Nee.
weet of dat het altijd op dezelfde manier werkt. Maar ik ben daar gewoon heel nieuwsgierig naar. En, want ik denk ook, ik neem aan, misschien niet terecht, maar dat de term parentificatie bij jou of
Ja.
therapie, hè, ik weet niet of luisteraars
Ja,
al
zeker.
kennen, maar dat je eigenlijk, dat jij dus in die oude rol stapte in de relatie tot jouw ouders. Hè, dat jij eigenlijk de
Ja.
zorg was thuis. Ja, in dat boek, een van de eerste tekeningen vind ik zo. Nou, het greep me ook echt aan. Zie je een meisje aan een keukentafel zitten, terwijl twee ouders onderuit hangen op een bank of zo. En dat je denkt, ja, jij was degene die eigenlijk zei: jongens, zullen we aan tafel eten? En dat
Ja.
gebeurde dan ook niet eens. Hè?
Nee.
Nou ja, dat is parentificatie, zeg maar,
Ja.
een beeld. Heb jij zelf een idee? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Wanneer dat begon, of in ieder geval wanneer jij dat zelf doorhad.
Ja, dat was echt. We hebben het eerste deel van mijn leven in Noordwijk gewoond. En nou ja, door mijn boek weet ik dat dat best wel een goede periode was, nog thuis. En toen ik 8 was ongeveer, toen zijn we verhuisd naar Roelofarensveen. Nou, dorpje 20 minuten van Noordwijk af, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat kwam ook omdat mijn vader heel veel schulden had gemaakt, wat wij ook niet wisten. En nou, mijn moeder was ook wel gewoon blind voor alles wat mijn vader zei. Dus die ging gewoon altijd wel in hem mee. En mijn vader, ik denk dat hij nooit heeft erkend dat het kwam door schulden. Maar het was dan gewoon, we gaan verhuizen, we moeten ons huis verkopen. Zonder veel context. Dus binnen 2 weken woonden we ineens in Roelofarensveen. En ik weet wel dat op dat moment zag ik het ineens. Van, nou ja, dat is natuurlijk best een traumatische gebeurtenis. Je wordt ineens uit je veilige omgeving gerukt. Je
Ja.
komt in een nieuwe klas. En toen zag ik ook, mijn vader had dan in dus een nieuw huis, in het nieuwe huis een kantoortje voor hem. De verhuisdozen, ja, die stonden daar nog. Die zijn eigenlijk nooit uitgepakt. Want hij zei ook altijd, dit is een tijdelijke situatie. We gaan weer terug naar Noordwijk. Nou, dat is niet gebeurd. En mijn vader die sloot zich vanaf dat moment ook altijd gewoon de hele dag op in zijn kantoortje. En toen zag ik ook echt dat hij, ja, dan begin middag zijn eerste biertje beneden kwam halen. En dan weer snel naar zijn kamertje ging. Dus toen begon ik wel te zien van, oh ja, dit is eigenlijk, dit klopt volgens mij niet. En tegelijkertijd was mijn moeder toen zo depressief. Ja, dat ze dus echt suïcidaal werd. En dat ze echt alleen maar op de bank lag en in bed. Dus het ging toen ook veel slechter. Maar het was ook een moment. Nou ja, ik was dus 8, dat ik echt zag. Oh ja, hier klopt iets niet,
Ja, dat kreeg
eigenlijk.
je wel
Ja.
echt goed door toen. Nou,
Ja.
ik merk nu bij mij, ik voel echt een beetje zo, ja, het slaat een beetje op mijn borst of mijn buik. Als je,
Ja.
ik heb zelf trouwens kinderen ook in die leeftijd, dus ja,
Ja.
oh, de
Ja.
tranen schieten met mijn ogen als ik me zou
Ja.
voorstellen dat je zo opgroeit. Maar hoe deed jij dat toen, zeg maar? Zocht je je vlucht naar buiten of
Ja, ik had dan
ging
mijn
je?
zolderkamer, dus daar zat ik ook vooral. En ja, ik was ook echt papa's kindje, tot eigenlijk die verhuizing. Ik nam het hem ook best wel kwalijk. Dat weet ik ook nog heel goed, want ik wilde ook terug naar Noordwijk en hij beloofde dat dan ook, maar dat, daar kwam die, ja, dat maakte hij helaas niet waar. En nou ja, wat jij zei, ik voel het nu ook in mijn lijf, want hij werd ook steeds onaardiger eigenlijk door al die stress. En nou ja, dat snap ik nu uit volwassen perspectief, want er zijn gewoon heel veel schulden, je drinkt veel. Hij was op zoek naar een baan, hij was zzp'er. Nou, ik weet ook niet wat hij altijd in zijn kamertje deed, maar nou, het was dan een soort geheime wereld voor mijn gevoel. En ik zat dan, ik had, mijn moeder was gewoon heel lief, alleen die kon gewoon totaal niet voor zichzelf opkomen en ook niet voor mij. Dus ik stond altijd een beetje tussen hun in. Mijn moeder kreeg altijd de wind van voren. Ik ging dan dat voor mijn moeder opnemen. Nou ja, super ongezond als je 8 bent. En ja, wat ik inderdaad nu ook voel, is dat ik dan met mijn moeder beneden zat. Uit school bijvoorbeeld. En dan keken we naar een tv-programma. En dan hoorde ik de stoel schuiven in het kantoortje. En dan ja, verstijfde ik helemaal. Mijn hele systeem ging aan.
Ja.
Van, oh, gevaar. Hij komt naar beneden. Wat gaat er nu gebeuren? Hij gaat ergens boos om worden. Ik was de kamer aan het scannen. Wat kan er zijn waar hij nu over gaat vallen? En ik was
Ja.
mezelf eigenlijk aan het veiligstellen. En vaak rende ik al maar naar boven om het voor te zijn. Dus ja, dat was wel inderdaad de situatie. Dus ik zat dan vaak op zolder tot we gingen eten. Dan zat ik aan de eettafel. Want dat had ik geleerd van vriendinnetjes. Van, zo hoort het. Dan smeekte ik altijd mijn moeder van, kom ook. En ik zag in haar ogen dat zij... Ze wilde eigenlijk wel, want ze wilde echt wel die moeder zijn en gehoor geven aan mij. Maar mijn vader had een hele harde stem en die zei dan, nee, blijf zitten. Dus dan gaf ze toch weer gehoor aan mijn vader. Dus in dat was zij ook wel gewoon een slachtoffer van hem. En inderdaad, ja, ik ging dan wel veel naar vriendinnen toe. Dus dat vooral. En daar leerde ik dan hoe het hoorde. En daar waren dan wel moeders die aan mij vroegen hoe het met me ging. Hoe mijn schooldag was. En ik mocht altijd een beetje meeliften dan op andermans geluk. Zo voelde het dan eigenlijk, ja.
Oh ja, zo schrijf je dat. Nou, ik vond
Ja.
dat heel mooi om te lezen in jouw boek. En dat past ook heel erg bij hoe ik ja, dus naar de mens kijk en hoe mensen
Ja.
zich ontwikkelen, hè, en hun
Ja.
persoonlijkheid zich vormt. En daar heb je ook wat over verteld, over de negatieve impact van
Ja.
deze jeugd. Hè, dat je, ja, dat minderwaardigheidsgevoel en dat masker en dus die en niet eigenlijk jezelf helemaal zijn.
Ja.
Wat ik wel eens vaker aan mijn luisteraars probeer mee te geven, is dat je in die persoonlijkheidsontwikkeling, dat je ouders, hè, of je primaire opvoeders hebben de grootste rol eigenlijk in die vorming. Maar dat er ook vaak andere, in de meeste gevallen volwassen mensen om je heen, daar ook een invloed op hebben. Zelfs ook trouwens leeftijdsgenoten. Soms in negatieve zin, hè? Dat je bijvoorbeeld hele fijne ouders hebt, maar dat je door leerkrachten of zo op de een of andere
Ja.
manier heel vervelende ervaringen krijgt. Ik noem maar iets. Maar het kan dus ook heel, hoe moet ik het nou zeggen? Ik kan even niet op het woord komen. Maar beschermend werken. Dat je
Ja.
mensen om je heen hebt. En dat meende ik wel op te maken uit jouw boek. Dat er wel belangrijke volwassen figuren om je heen zijn geweest die jou echt hebben geholpen. Klopt dat?
Ja, zeker. Ja, je noemt ook wel leerkrachten, wel. Die hebben dus nooit ingegrepen. En wat ik net al zei, ja, ik functioneer dus prima op school. Ik denk dat dat ook een beetje mijn vloek was. Dat als je goede cijfers haalt, ja, niemand die echt aan de bel trekt. Terwijl je zag echt wel aan mij dat er iets aan de hand was. Qua verwaarlozing bijvoorbeeld. Dus ja, het
Ja,
blijft
was
toch
dat
een beetje.
zichtbaar aan de buitenkant?
Ja, zeker wel. Ja, ook wel vaak mijn tanden niet gepoetst. Was echt wel zo'n ding bijvoorbeeld. Dus ja, dat blijf ik een beetje gek vinden. Maar misschien toch andere tijd, I don't know. Maar inderdaad, bij vriendinnen. Ja, wat ik zei, ik durf er altijd wel over te praten richting hen. En ja, die ouders, die hebben mij altijd echt heel... Ik mocht kerst vieren bij ze bijvoorbeeld. Want dan wisten ze dat ik dat echt niet leuk vond thuis. En dan lag er ook een cadeautje voor mij klaar. Of Sinterklaas, gewoon dat soort dingetjes. En ja, dat weet ik gewoon nog zo goed. Dan voel ik die liefde weer stromen. Dan,
Ja,
ja, dus dat
ja.
maakt gewoon zoveel impact. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ik ook heel graag wil meegeven. En wat ik nu ook altijd zeg tegen mijn partner van ja, als ik toch merk dat mijn zoontje vriendjes of vriendinnetjes heeft waar het ook niet zo goed gaat, dan hoop ik toch ook dat ik dat veilige huisje mag bieden. Want dat kan al zoveel impact maken door gewoon ja, een open huis te ge geven. Je mag altijd blijven eten, even een ei over de bol, even laten zien dat iemand gezien wordt. Ja, gewoon dat soort kleine dingen, dat heeft mij wel geholpen,
Ja,
achteraf
nou, het
gezien.
feit dat je net eigenlijk zegt, dat zou ik nu willen doen voor
Ja,
mijn.
onwijs. Dat is echt mijn ambitie als
Ja,
moeder.
nou, maar
Ja.
dat ja, daaruit haal ik denk ik, oh, dat is dus super belangrijk voor jou geweest,
Ja.
dat je dat om je
Ja,
heen hebt
onwijs,
gehad.
onwijs, onwijs. Ja.
En natuurlijk, ja, en ook natuurlijk belicht dat denk ik ook de pijn van dat er in jouw huis niet was.
Ja, ook. Je bent wel altijd een beetje het zielige kind of zo. Weet je, die overal. Zo
Voelde
voelde
je
het
dat
ook.
toen zo?
Ja, ook wel. Toch ook wel weer dat minderwaardigheid wordt ook wel weer bevestigd. Het is heel fijn dat ze er voor je zijn, maar je voelt ook wel van ja, bij mij thuis is het altijd oorlog tijdens kerst. Dus heel lief dat ik hier word uitgenodigd. Maar ja, het klopt natuurlijk niet. En dat voelde ik op dat moment ook wel. En ik ben altijd een beetje de bonusdochter bij veel gezinnen geweest. En daar heb ik me nu wel een beetje van los. Probeer ik me nu een beetje van los te maken. Omdat ik nu dan ook mijn eigen systeempje aan het creëren ben. En mijn eigen gezin. En familie wordt wel weer wat meer hechter. Maar dat is eigenlijk nog wel een heel proces waar ik nu doorheen ga. Omdat ik altijd heel erg heb geleund op andermans systemen en families. Dat het nu een soort shift aan het ontstaan is van: oh nee, maar wacht, ik ben niet meer het zielige kind. Ik ben nu gewoon een volwassen vrouw met mijn eigen gezin. En ik kan nu zelf kerst vieren, bijvoorbeeld. Dus dat is voor het
En hoe ga
eerst.
ik dat dan doen?
Ja, dus dat is best wel gek. Of een hele soort herprogrammering is er best wel gaande sinds ik mijn eigen gezin heb. Zo apart, ja.
Ja, ik kan me ook voorstellen, ik weet niet of jij daar mee eens bent als ik het zo beschrijf, maar ik zou me kunnen voorstellen dat jij een deel van jouw persoonlijkheidsontwikkeling nu ook nog aan het doormaken bent, die
Onwijs,
misschien bij de meeste mensen wat vroeger ligt, maar wat bij jou echt gestagneerd is, of niet tot wasdom heeft kunnen komen, dat dat misschien nu nog zich ontwikkelt en ontvouwt.
ja. Nou ja, vooral inderdaad, wat ik zei, ik keek altijd naar buiten. Dus naar mijn vrienden, of naar doelen die ik moest behalen, of de baan, of mijn school. En al door de burn-out en door de reis in Griekenland ben ik steeds meer naar binnen gaan keren. Dus ook van, nou, ik heb al best wel lang een partner, bijna 5 jaar. Vind ik heel knap van mezelf, gezien ik best wel echt wel bindingsangst heb. En dat was ook in de eerste jaren echt wel een uitdaging. Ik heb gelukkig een hele geduldige partner met wie ik heel goed kan praten.
Ah, dat is fijn.
Maar het heeft best wel lang geduurd en eigenlijk ook pas tijdens het boek dat ik tegen hem zei: oké, ik blijf, ik kies voor jou. Na 3 jaar kreeg hij eindelijk het antwoord: we gaan dit doen. Dus dat laat ook wel zien dat ik nog de hele tijd naar buiten keek en mijn vrienden waren eigenlijk nog belangrijker altijd dan mezelf en mijn partner. En dat is nu wel echt, dat is toentertijd wel veranderd naar: oh nee, wacht, ik sta op 1, mijn partner staat ook heel hoog. En nu is er ook nog een kindje bijgekomen die, nou, eigenlijk, ja, nog hoger staat. Dus ja, wat ik zei, ja, dat hele systeem. Ik ben daar nu pas mee bezig van: oh ja, thuis zijn is ook fijn. Ik hoef niet meer zoveel. Oh, ik ben eigenlijk best wel gelukkig met alles wat ik heb. Ik ben best wel tevreden. Nou, dat zijn echt woorden die ik nooit uitsprak, omdat ik dus zo naar buiten keek. En ik ben nu echt
Precies.
content met thuis zijn, met mijn gezin. En dat is voldoende. Nou, ik weet niet wat me overkomt eigenlijk.
Ja, het klinkt ook wel heel mooi. Heel veel kalmte voel ik daar ook bij.
Ja, precies.
Hey, en dat boek schreef je eigenlijk, je bent ermee begonnen in de eerste plaats om ook om dus omdat je zelf met een verwerkingsproces bezig was en ook voelde van hey, misschien is dit nog een stap die ik wil nemen en had je al langere tijd. Ik moet zeggen, toen ik het las, toen dacht ik. En dat is daar heb je het helemaal niet voor geschreven, denk ik. Maar toen ik het las, dacht ik, wow, dit had ik op mijn 16-jarige leeftijd moeten lezen. Als puber, en ik was echt niet een hele ingewikkelde puber, maar ik was wel gewoon een puber die zich ook afzette tegen dingen van mijn ouders. En als ik dit had gelezen, had het voor mij heel relativerend gewerkt.
Ja,
Snap je
kan ik
wat
me
ik bedoel?
voorstellen.
Want ik vind het een heel aangrijpend boek, hè? Ja, je hebt dan ook nu in dit gesprek een aantal dingen genoemd, maar er zijn echt hele nare dingen. En ook langdurig is het heel naar voor jou geweest, dus aangrijpend. Maar dus ik vroeg me af, want ik zou me dus kunnen voorstellen als nu de huidige 16-jarige vrouw dit leest, ook iemand die misschien niet een kopkind is of een kofkind. Ik zeg het verkeerd, ik plak al dat kind erachteraan, maar dat zit al in de afkorting. Maar goed, je weet wat ik bedoel. Dat dus ook een soort van relativerend kan werken. Van, nou ja, zoals ik me dus bedacht van, oh, ik heb het eigenlijk best wel goed thuis. Als puber kunt denken dat het allemaal verschrikkelijk is, terwijl het niet heel verschrikkelijk hoeft te zijn.
Ja, dat deed. Initieel was het vooral verwerking en ook wel echt voor lotgenoten. Maar ja, ik kan ook zeker voorstellen voor mensen die niet zo'n heftig leven hebben, dat dat wel kan helpen, inderdaad. Maar om even te focussen op die lotgenoten. Ik heb ook lang de overtuiging gehad dat ik de enige was met zulke ouders. Dat is toch omdat, nou ja, wat ik zei, ik had het wel met vriendinnen over, maar daar leek alles perfect. Dat weet ik natuurlijk nu weet ik dat dat ook niet zo was. Maar het gebeurt toch best wel binnenshuis. Zeker in een dorp als Roelofarensveen. Ja, wordt daar niet heel erg over gepraat, naar mijn idee. En het is wel heel helend geweest ook dat nou ja, lotgenoten door het hele land, maar ook zeker uit Roelofarensveen, mij hebben benaderd van, wow, nou, dat wist ik echt niet van jou. En dit was bij mij thuis ook zo. En dat is zo verbindend. Dat is echt, dat had ik niet eens voor mogelijk gehouden. Dat dat zo ook weer heel veel impact op mij zou maken. Van, oh ja, ik wist al dat ik niet alleen was, want er zijn echt heel veel koppers. Steeds meer, dat wordt ook steeds bekender, gelukkig. Maar dat het dus ook zo in mijn omgeving eigenlijk speelt. En ja, daar heb ik echt weer heel veel contacten aan overgehouden. En ook, ja, ik zie dat mijn boek ook echt heeft geholpen voor hen. Ja, ook wel jezelf vergeven. Want ja, dat is ook wel een belangrijk onderdeel van mijn boek, vind ik. Ik heb heel erg over mijn ouders uitgeweid wat er allemaal is gebeurd. Maar ook zeker mijn gedrag als gevolg daarop. Dus doordat ik niet die aandacht kreeg, ben ik echt wel, ja, losbandig geweest bijvoorbeeld. En nou ja, daar heb ik ook wel gesprekken over gehad met jongere vrouwen. Van, oh ja, eigenlijk verklaart dat wel een beetje waarom ik soms zo grenzeloos was. En ik kan wel met iets meer verzachting naar mezelf kijken. Want ja, als je thuis niet echt die erkenning krijgt, natuurlijk zoek je het ergens anders. En dat, ja, ik weet nog wel dat ik mijn vriend dat hoofdstuk liet lezen over ja, andere mannen. En dat ik echt aan het huilen was, want straks vond hij me niet meer leuk. Want nu weet hij wat ik allemaal had uitgespookt voor onze relatie. En dat hij gewoon zei van, ja, maar dat is toch heel logisch dat dat is gebeurd. En dat had jij toen nodig, maar dat ben jij nu toch niet meer. Want wij hebben nu toch een hele gezonde relatie. Toen dacht ik, oh, wauw, oké. Dus zelfs, ja, zelfs dat mag er zijn, of zo.
Ja, dus het is mooi dat hij daar begrip voor had. Maar en eigenlijk begon je ook te zeggen, ja, ook naar jezelf toe. Dat je
En echt naar mezelf, ja. Echt vergeven van, ja. Ja, de kleine Gloria kon er niks aan doen dat ze in dat huis is opgegroeid. Zo kan ik het nu heel erg zien. Maar ook, ja, die jongvolwassene, ja, natuurlijk heeft ze zulke fouten, tussen aanhalingstekens, gemaakt. Want ze wist echt niet beter. Ja, ik snap het wel. Ja, en ik heb ervan geleerd. Ja.
Ja, dus je bent ook heel mild. Want ja, we hebben het al eerder gehad. Je bent eigenlijk wel mild naar je ouders, nu op dit punt in je leven. Maar je bent ook heel mild naar jezelf. Dus dat je ook, ja, de gekke dingen misschien die je hebt gedaan, of tenminste gek, een beetje raar woord. Maar de dingen die je hebt gedaan, dat je jezelf niet kwalijk neemt dat je dat hebt gedaan. Omdat je ook ziet, ik ben, dat komt door hoe ik gevormd ben, door dat leven, door die opvoeding.
Ja, zeker.
Dan neem je jezelf niet echt kwalijk.
Nee, en nu ik ook verloofd ben en het allemaal heel stabiel is, denk ik ook, nou, ik heb wel lekker geleefd.
Oh ja,
dus,
ja,
ik
precies,
ook
ja,
vanzelf.
kan
Want
ook
ik heb
anders.
alles geprobeerd en nu ben ik hartstikke happy met waar ik sta.
Ja.
Dus nu kan ik er ook wel een soort met een lach naar kijken.
Oh,
Dus dat laat wel zien dat ik echt wel geholpen ben in dat opzicht.
Ja. Ja, wat ik wilde vragen is, waar ik zo nieuwsgierig naar ben, is, kijk, als je dit zo vertelt, en ik denk dat de luisteraar daar ook best een beeld van heeft kunnen krijgen, heb jij echt wel een hele moeilijke jeugd gehad, hè? Dus een moeilijke start van je leven, ja, laten we zeggen de eerste 25 jaar of zo, of 20 jaar. Terwijl je nu, hoe je dat ook samenvatte zelf, omschreef van, ja, ik ben eigenlijk gewoon gelukkig, ik ben content en ik heb het goed voor elkaar, hè? Ik ben tevreden met wat ik heb. En dat klinkt heel erg als een succesvol hersteltraject. En ik vroeg me af, hoe kijk jij daarnaar? Welke dingen dicht jij jezelf toe? Of hè, zeg van, wat zegt het over jou dat je dit zo voor elkaar hebt gekregen? En de vraag die daarachter ligt, achteraan komt, is ook nog van, ja, is dat dan voor iedereen weggelegd? Kan iedereen dat?
Ja, ik blijf het ook nog steeds een beetje apart vinden. Dat als ik soms kijk naar mijn leven en waar ik woon, denk ik, hè, hoe is dit gebeurd of zo? Omdat het heel contrasterend is met waar ik vandaan kom, inderdaad. Maar ik denk toch dat mijn geluk zit in dat ik van kind af aan al dacht, waar zijn mijn ouders mee bezig? Ja, het is toch altijd een beetje tweedelig. Ga je of je ouders achterna, of ga je je ervan afzetten? En ik ben toch heel blij dat ik me ervan af heb gezet. Dus ik denk wel dat dat mijn redding is geweest van, ik wil dit vooral niet. Ik zie ze echt als een voorbeeld hoe, ja, wat ik niet wil worden.
En zegt dat iets over jouw karakter? Iets waarmee je geboren bent, denk je?
Ja, misschien. Ja, ik denk twee zijden. Ik denk misschien, nou ja, mijn vader is ook super koppig. Misschien ben ik ook wel gewoon heel koppig. Terwijl
Mooie
ik vind mezelf,
woordspeling.
Ja, misschien is dat het. Ja, inderdaad. Misschien is dat een soort koppigheid van dit wil ik echt niet. Ik denk soms ook, het is heel goed dat ik mijn vader en mijn moeder als geen pakket heb gekregen, omdat mijn vader heel dominant is, maar mijn moeder heel gevoelig. En dat ik denk dat ik beide kanten, van beide kanten de beste aspecten heb gekregen. Dus echt wel dat ambitieuze, intelligente, ja, doortastende van mijn vader. Ja, altijd living on the edge en daardoor ja, ook wel op plekken kom. Doordat ik me niet zo laat remmen door angst, bijvoorbeeld.
Ja, dus je
Aan de
bereikt
andere
veel
kant,
dingen. Ja.
ja, precies. Aan de andere kant, ook echt mijn moeder ben. Is heel zorgzaam, lief. Ja, ik ben daar echt voor mensen. Maar ook wel weer een beetje dat neerslachtige wat toch wel in me zit. En ook weer social anxiety. Dus die heb ik dan weer wel. Dus ik ben niet zo bang voor avontuur. Maar ik heb meer dan toch ook wel de verlatingsangst en de bindingsangst. Wat ook weer door mijn jeugd kan komen. Dus het is al, ja, het is zo dubbel allemaal. Van,
ja.
Komt het doorzettingsvermogen ook door alles wat ik heb moeten meemaken? Of zat het al in me? Ja, ik heb daar ook niet echt het antwoord op.
Nee.
Wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is, ik zeg nu van ik ben gelukkig en tevreden. Maar ik zal nooit zeggen van, oh ja, nu heb ik het licht gevonden en ik ben nu echt hersteld. Want daar geloof ik gewoon inmiddels niet meer in. Het heeft blijvende impact. Nog steeds kan ik de kamer scannen op zoek naar gevaar. Het zit gewoon nog steeds in mijn systeem. Ik ben, ja, als ik op plekken kom, ik scan de ruimte van, ben ik veilig? Dat blijft gewoon in me zitten. Ik heb PTSS, ik word snel getriggerd door dingen. Noem het een angststoornis, het maakt ook niet uit hoe het heet. Ja, ik ben nog steeds bang. Ja, dat blijft. En
Ja,
dat,
dus
ja...
een
Het is
bazaal
ook wel.
onveilig gevoel in jezelf of zo, dat blijft dan een beetje zitten. En heb je daar dan voor jezelf een manier voor gevonden om daar dan mee te dealen?
Ja, dus daarover praten. Ik mediteer elke ochtend. Dat is bijvoorbeeld zo'n trucje wat echt heel erg helpt. Ik sport veel, dus ik probeer echt wel goed voor mezelf te zorgen in dat opzicht. Nou, bijvoorbeeld laatst. Ik ben natuurlijk nu moeder, lang niet mogen drinken. Nou, laatst weer even in de lampen gehangen, bijvoorbeeld. En dat gun ik mezelf dan op dat moment. Maar alleen ik merk daarna dan wel dat heeft heel veel impact. Dus al mijn triggers gaan weer aan. Ik merk dan dat ik niet goed voor mezelf gezorgd. En dat het nu zeker met een kind heel lang duurt tot ik weer herstel. Want ik slaap natuurlijk ook slecht. Dus dan merk ik wel dat ik echt wel kwetsbaar ben. Dat ik moet echt wel goed voor mezelf zorgen. En,
ja, dus ontregeling, dus minder uitgerust zijn of middelen gebruiken bijvoorbeeld.
Ja.
Dingen zijn dan wel, die halen jou echt even uit balans.
Zeker, ja. En echt nog voor het boek was ik echt ook wel, hield ik wel van een snuifje en een drankje. Nou, dat heb ik echt, de drugs is echt afgezworen. Want ik weet nu gewoon, ik deed dat echt niet om niet recreatief, maar vooral niet te kunnen voelen. Eigenlijk niet te hoeven voelen. En ik ben gelukkig wel van alles of niets, dus dat kan ik dan ook nu heel goed volhouden van dat doen we dan gewoon niet meer. En ook zeker met het idee, dat helpt ook wel, dat ik weet nu dat mijn moeder psychose heeft gehad en ja, sommigen zeggen dat door de drugs komt. Dat heb ik ook geleerd door mijn boek, heeft me dat ook wel heel erg wakker geschud van, nou ja, misschien ben ik daar ook gevoelig voor. Thank God is er nooit wat geks gebeurd met mijn hersenen. En nu ik zeker, nu ik moeder ben, zal ik mezelf dat nooit vergeven. Dus dat is voor mij een hele goede stok achter de deur om dat niet meer te doen. Anderzijds, een drankje op zijn tijd moet natuurlijk kunnen. Al merkte ik dus wel dat ik laatst een kater had. En het mezelf ook heel erg afrekende van, oh ja, nu ben ik geen goede moeder. Soms word ik alcoholist. Dus die angst van, oh, ik word mijn moeder of mijn vader, dat blijft gewoon. Dus ja, ik kan mezelf ook heel snel dan wel straffen. Dus ja, wat ik zeg, het blijft een zwakke plek. Het is gewoon...
Precies, dus ik moet nu niet inderdaad de indruk gaan wekken met dit gesprek vandaag. Van, oh, Gloria is nu echt helemaal, het is all good. Nee, je zegt ook van, nee, natuurlijk heeft het zijn sporen nagelaten. En ik vind er een weg in en ik ben ook gewoon gelukkig. Maar ja, het betekent
Het blijft hard werken. Het is gewoon zo dat ik echt wel 3-0 achter staat door wat er is gebeurd. En dat gewoon een feit. En daardoor kan ik harder werken. Dat heb ik geleerd. Maar ja, het is wel. Het is niet. Ik ben het er niet mee eens van. Oh, daar ben jij dan echt sterker door geworden. Nee, ik moet echt hard werken om te functioneren, eigenlijk.
Hey, en ik zit even te denken van. voor mensen die nu luisteren, ik ben ervan overtuigd dat er mensen luisteren die zich herkennen in, ik zal nog eens even die afkorting herhalen, hè, KOP of KOF, dat staat voor kind,
Ja.
voor ouders met psychische problemen of verslavingsproblematiek. Nou, hoe dan ook, zullen er mensen luisteren die zich daarin herkennen? Ik kan me ook voorstellen dat er mensen luisteren die zelf kinderen hebben, hè, dus die zelf die psychische problematiek hebben of verslavingen of hebben gehad in het verleden met kleine kinderen. Zijn er dingen die je zou willen zeggen tegen die verschillende doelgroepen? Als je nou, laten we die laatste even nemen. Stel dat
De
je nu.
ouders.
Ja, de ouders die zelf eigenlijk. Ja, ik wou het heel lelijk zeggen, die het probleem zijn. Maar dat klinkt om
Ja, wat ik gewoon heel belangrijk vind en wat ik zelf ook heb gemist, is dat. Ik hoop natuurlijk dat die ouders wel hulp zoeken. Dat is stap 1. Mijn ouders waren heel vermijdend in dat opzicht. Dus mocht je hulp hebben. Kijk dan of je je kinderen daarbij kan betrekken. Ik heb dat best wel gemist. Uiteindelijk wel op eigen initiatief wel eens meegaan naar mijn moeders psychiater bijvoorbeeld. Om te kunnen begrijpen wat haar diagnose inhield. Maar dat is ook wat ik nu ook heel erg in mijn werk doe. Waar ik straks even op terug kan komen. Zorg dat die naaste wordt betrokken. Ook richting professionals. Vraag verder, is er een gezin? Hoe gaat het met de kinderen? Willen de kinderen ook een gesprek? Er is heel veel mogelijk. En ook echt voor de koppers zijn er kopgroepen bijvoorbeeld.
Ja.
Ik ben daar op mijn 12e ook opgezet door een tante. Ben ik daar heel dankbaar voor. Want ik zat toen ook met 8 andere kinderen. Met ook een ouder met een psychische ziekte. En dat heeft wel heel veel geholpen. Omdat dat wel de eerste stap was naar, oh ja, ik ben echt niet alleen.
Ja, en dat voelt gewoon meer meteen heel steunend, denk ik, hè? Dat...
Ja, onwijs.
Ja.
En
ja.
Ja, ik denk ook, het is gewoon super vervelend dat als er een psychische kwetsbaarheid is of een verslaving. En zolang je maar hulp zoekt en erover praat en ook kijkt wat voor impact het heeft op je kinderen en je toch maar die veiligheid biedt, ja, dat is wel wat ik graag mee zou willen geven. Ja.
En als het nou zo is, hè, dat een beetje zoals bijvoorbeeld bij jouw moeder, die had natuurlijk ook haar depressies, maar ook haar suïcidaliteit.
Ja.
Jij hebt ook
ja.
meegemaakt dat zij een
ja.
suïcidepoging deed, waar jij dichtbij was, zeg maar. Ik kan me ook voorstellen dat ouders denken, ja, maar daar moet ik mijn kind zoveel mogelijk buiten houden, want daar moet ik ze niet, hè, dat kunnen ze maar beter niet weten of niet zien.
Ja, nou, dat ging bij mij lastig, omdat ik mijn moeder ook 2 keer heb gevonden. Dus,
ja, nee, dat gaat. Maar dan
ja,
nog,
maar inderdaad,
dat...
ja.
Dat
Alleen
ouders
kinderen
wat
hebben
denken.
Echt, kinderen zeker in dat soort omgevingen hebben echt heel veel voelsprieten. Dus die voelen echt wel dat er wat aan de hand is. Dus ik denk echt bespreekbaar maken. En dat is wel, wat ik zei, ik heb mijn moeder dan gevonden. Alleen ik mocht de volgende dag, moest ik gewoon weer naar school. En we hadden het er niet over. En dat is wel,
dat
kijk, dat het allemaal gebeurde, dat is één. Maar dat ik er ook niet over mocht praten eigenlijk. Ik denk dat daar toch ook wel echt de meeste schade in zit. Ik voelde me zo onveilig om mijn emoties te tonen. Ik mocht er niet over huilen. We hadden het er maar niet maar over. Ik durfde het ook maar niet meer aan mijn moeder te vragen. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer of zo. Want juist door dat gesprek aan te gaan, dan wordt het gewoon wat menselijk, logischer. Of dan kan ik het wat beter begrijpen, misschien ook als kind. En leer je ook dat het niet aan jou ligt.
Ja, want dat laatste is iets wat kinderen automatisch eigenlijk doen.
Ja,
zichzelf
zeker.
betrekken. Dat is iets wat, wat bij kinderen hoort. Het is ook een beetje bijna magisch denken. Het heeft met mij te maken. Omdat ik net een stap naar links deed, is dit niet goed, bij wijze van spreken. Dat is raar, maar kinderen proberen de wereld te begrijpen en gaan dat soort dingen echt bij zichzelf aantrekken. Dus jij zegt eigenlijk van, hé, als je al in die situatie leeft met een gezin, je kunt je kinderen eigenlijk niet buiten houden, want ze voelen het toch. En dan is het nog beter dat je ze de ruimte geeft om erover te praten. Het liefst nog met professionals ook.
Ja.
Dan dat je het probeert weg te houden.
Ja, en als professionals misschien dat de grote stap is. Want ik kan ook voorstellen dat dat een beetje spannend is. Ook voor kinderen. Omdat ze misschien nog niet eens doorhebben wat voor impact het heeft. Want ik kreeg dat eigenlijk ook pas om mijn 20ste pas echt binnen toen ik het huis uitging.
Ja.
Maar gewoon even inchecken hoe het met iemand gaat. Ik hoor dat heel veel van koppers van, er wordt eigenlijk nooit aan mij gevraagd hoe het met me gaat. Dus of een familielid, gewoon een naaste of de buren, of kijken in je netwerk van wie kan er wel even naar je kind kijken. En lotgenotencontact, daar geloof ik toch wel echt heel erg in. Ik heb vorige zomer op een kamp geholpen voor kinderen met verslaafde ouders. Dat was echt heel indrukwekkend. Dus er waren echt drie groepen kinderen. Echt de jongste vanaf 5 uit mijn hoofd tot de oudste 16 of zo. Die ja, met elkaar van een week iets leuks gingen doen. Naar de dierentuin, naar het zwembad. Eigenlijk waar er ook weinig geld voor is thuis. Ja, ze mochten even weer kind zijn in plaats van het huishouden. Het was ook, ze hadden bijvoorbeeld geen corvée-dienst, want ze moesten thuis al zoveel.
Ja,
gewoon dat
oh,
soort
dat is mooi, hè, dat
lieve
je dat
dingetjes.
zegt. Ja.
En daar ben ik toen ook mijn verhaal gaan doen. En ja, dat maakte heel veel indruk, want kinderen van 6 die dan tegen mij zeiden, oh, mijn moeder heeft ook een bipolaire stoornis. Die al heel goed wisten wat dat inhield, zeg maar.
Ja.
En er was ook heel veel ruimte om daar wel dan over te praten, op een hele fijne, veilige manier en zonder pressure, maar het mocht er zijn.
Ja.
Ja, ik zei ook, oh, had ik maar geweten op die leeftijd dat er was, dat had ik zo fijn gevonden.
Ja.
Weet je, dus er is ook echt wel, er zijn ook heel veel mogelijkheden in dat
Ja,
opzicht.
en dan is dat lotgenotencontact heel belangrijk, echt ook van, ja, ook juist als je kind bent. Ja. Ja. En als je dan dus nu je zou richten op de persoon die zich herkent in het zelf hebben van ouders met psychische stoornis of verslaving, zeg maar. Of het nou een, ja, ik geloof niet dat er een 8-jarige naar deze podcast luistert, maar, ja, maar
Nee.
nou een jong kind is of een ouder iemand, want het kan ook een 60-jarige zijn die zich hierin herkent. Wat zou je tegen hen zeggen?
Ja, ook eigenlijk zoek hulp, praat erover. Ja, wat ik ook altijd wel wil meegeven, en eigenlijk voel dat heel gek nu ik zelf moeder ben, maar het is niet egocentrisch om voor jezelf te kiezen. Ik heb bijvoorbeeld een tijd echt het contact verbroken, ook met mijn ouders, toen ik 20 was en heel depressief. En ik voelde gewoon, ik moet me, gelukkig tijdelijk, maar ik moet me losmaken van hen om voor mezelf te kunnen kiezen en aan mijn eigen herstel te gaan werken. Want ik voelde me al zo verantwoordelijk. En dat was echt een mega stap. Maar dat heeft wel echt in gang gezet dat ik voor mezelf kon gaan kiezen. En dat ik ruimte had eigenlijk in mijn hoofd van, oké, wie ben ik zelf? Waar heb ik zelf behoefte aan? Want je ouders zijn, ook al zijn ze hulpbehoevend of voel jij inderdaad de verantwoordelijkheid, ze zijn je ouders. En zij horen eigenlijk boven jou te staan. En zijn echt verantwoordelijk voor hun eigen leven. En jij bent niet verantwoordelijk voor hen. Heeft heel lang geduurd en nog steeds hoor. Want ik heb bijvoorbeeld het boek De Fontein gelezen. Jij zal het
Oh
vast kennen.
ja.
Waarin ik me heel erg realiseerde dat ik zo erg boven mijn moeder stond. Nog steeds hoor. Als ik met mijn moeder uit lunchen ga bijvoorbeeld. Dan zeg ik, nou mam, wat wil je? En dan ga ik bestellen. Weet
Oh
je, dat
ja.
is zo, echt zo, nog zo'n
Kleine
gedrag,
dingetjes.
dingetje.
Ja.
Waarin ik dus de lead neem, omdat ik haar niet vertrouw eigenlijk. Terwijl mijn moeder luncht ook in haar eentje soms wel ergens. Nou, dan bestelt ze ook gewoon een broodje. Dus dat is zo erin gesleten, dat patroon.
Ja.
En ik ben er ook nu heel bewust van, maar het gebeurt toch weer. Want het is dan ook sneller en praktischer en het geeft mij een fijner gevoel. Maar eigenlijk is dat heel, dus niet de manier natuurlijk om met elkaar om te gaan. En dat boek heeft me toen wel heel veel inzicht gegeven van, oh ja, ik moet mijn moeder echt boven me zetten, want anders stroomt het niet. Dat is eigenlijk waar de Fontein over gaat. Zij moet dingen aan mij geven en ik mag dat ontvangen. En dat probeert ze nu ook heel erg te doen. Dus ook nu ze oma is, dat is best wel een zoektocht weer. Van, ze is nou eenmaal nog steeds ziek. Wij hebben wel een modus gevonden met z'n tweeën. Maar goed, hoe gaan ze nu een oma-rol vervullen? Daar zijn we nog een soort zoekende in. Maar wat zij dan nu heel fijn vindt, is bijvoorbeeld luiers opsturen. Dan bestelt ze luiers bij de kruidvat.
Ja.
En dan laat ze die bezorgen. En dat is dan haar manier om te laten zien dat ze er voor me is. Ze vindt het wat lastiger om langs te komen dan bijvoorbeeld. En dat vind ik als kind natuurlijk best verdrietig. Maar dan probeer ik te beseffen, oké, haar liefdestaal is nu er praktisch voor me zijn. Dat accepteer ik. Ik neem het aan. Ik kan prima zelf luiers kopen, maar als dat haar manier is om te laten zien dat ze om me geeft, dan accepteer ik dat. Dus ja, dat is wel een soort nieuwe modus weer die we hebben gevonden. Ja,
Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook dat sinds, eigenlijk vanaf die dag dat je moeder bent geworden, dat er misschien ook nog eens een, dat je misschien nog op een andere manier bewust werd van dat je nu een kind hebt om voor te zorgen en dat dat eigenlijk best verwarrend kan zijn, omdat je ook heel veel zorggevoelens richting je moeder hebt gehad, maar dat het een
ja.
compleet ander type relatie is.
Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, dat begon eigenlijk wel een beetje met mijn boek waren we heel erg geheeld. Toen raakte ik zwanger. Toen merkte ik toch weer een kinderbehoefte van, ik mis een moeder aan wie ik advies kan vragen. Dat was er eigenlijk ook niet. Dat komt ook omdat mijn moeder een postnatale depressie heeft gehad. Zij kijkt gewoon best wel negatief terug naar die fase. Dus ik kon daar ook niks mee. Nou, daar werd ik toch wel weer heel verdrietig van. En ook in die kraamperiode was het eigenlijk ook weer een soort zoektocht waarin zij het ook een beetje confronterend was voor mijn moeder. Er was inderdaad ineens een kind waar ik me heel erg op focuste. Ik had weinig ruimte om naar mijn moeder toe te gaan, want dat is eigenlijk ook altijd onze modus. Ik ga naar haar toe. Ja, daar hebben we echt wel een hele weg in gevonden. Nou, daar heb ik nu gewoon echt minder ruimte voor. Dat merkt zij ook. Dus ook die relatie is weer echt weer aan het veranderen. Wat ik ook weer heel interessant vind, want veel mensen zeiden: wacht maar tot je moeder bent, dan krijg je nog meer onbegrip voor hoe jouw ouders met je om zijn gegaan. Van, hoe kan dat? Van, dan voel je deze die liefde en dan snap je het niet. En eigenlijk is het bij mij helemaal andersom gegaan. Ik zie nu hoe heftig het is om moeder te zijn. Het is de grootste spiegel. Ik dacht dus even dat ik klaar was na dat boek. Nou, dat is niet zo. Nu heb ik een kind die me heel erg aan het spiegelen is van hoe ik. Dat ik echt goed voor mezelf moet zorgen, anders kan ik geen goede moeder zijn. Dat voel ik heel sterk. Wat ook heel positief is. Maar en dat slaapgebrek en wat het allemaal weer wat erbij komt kijken in die hormonen. En dat ik dan nu besef van mijn moeder heeft al psychose gehad voordat ze mij kreeg. Kreeg een postnatale depressie. En dan heb je een baby. En mijn vader, die ook nooit heeft geleerd om lief te hebben vanuit zijn ouders. En het echt wel zijn best deed, maar inderdaad al van een drankje hield. Mijn vader heeft echt wel de eerste jaren heel erg voor mij gezorgd dat mijn moeder het niet kon. Het heeft eigenlijk weer voor een soort nieuwe, vernieuwde respect gezorgd van, jeetje, dan ben je eigenlijk al inderdaad allebei niet helemaal gezond. Krijg je een kind? Ja, dat is nogal wat. Ik snap wel dat dat niet zo goed uit de verf is gekomen. Dus het heeft ook weer juist weer heel veel inzicht gebracht voor mij.
Ja. Ja, ik snap wat je zegt. Ja. Ja. Twee kanten eigenlijk. Aan de ene kant, je begon ergens vroeg in dit gesprek ook dat je zei, ja, het is alleen maar liefde.
Dat ook.
Dus dat is natuurlijk eigenlijk vreemd om dan te bedenken, hoe kunnen mijn ouders zo met mij omgegaan zijn? Hè?
Of, ja.
En aan de andere kant kun je juist door de intensiteit van deze fase ook zien, als je niet alle zeilen bij te zetten hebt, zeg je dat zo? Ja, dan red je dat ook bijna niet of zo. Hè? Of dan is het ook wel heel zwaar.
Ja, en ook, dat zie ik nu ook wel. Kijk, mijn ouders leefde gewoon hun leven dat heel erg geïsoleerd was met heel veel alcohol en gewoon thuis. En erg denk ik ook dat zij daar best wel tevreden mee waren. En hun uitstapje was, nou, we hadden dan de ene dag was er een deurwaarder. Dan had mijn vader ineens weer geld, wat dan een soort mysterie was. En dan gingen zij uit eten. Dat was voor hun één groot feest. En ik als 8-jarige, die zei dan, maar hoe kan dat nou? Want je moet toch rekeningen betalen? Echt de volwassenen in het huis. En dat vonden mijn ouders ook heel, ook weer confronterend natuurlijk. Want ik wees hen de hele tijd op de regeltjes eigenlijk.
Jij was die spiegel.
Terwijl zij dacht, ja jeetje, laat me gewoon leven. En dat was ook wel op een later moment. Toen echt de laatste fase van mijn vader ook. Toen zij, ze zijn ooit weer teruggevuisd naar Noordwijk. Dus ergens heeft mijn vader toch wel gelijk gehad. Mm-hmm. Maar toen in een heel klein zomerhuisje met iemand in de tuin. Want er waren weer huurachterstanden. En ik ben nog één keer langs gegaan. Ik had ze al maanden niet gezien. En ik kwam binnen en het stonk gewoon naar alcohol. Het was 20 vierkante meter waar ze met z'n tweeën op leefden. Het was echt heel schrijnend. En ze waren al heel erg aangeschoten. En mijn eerste reactie was boos worden. Van, ik heb jullie maanden niet gezien. En jullie zijn weer aan het drinken. En je weet dat ik het niet leuk vind. En mijn vader zei op dat moment, ik heb je maanden niet gezien en je komt binnen en je wijst me meteen af op hoe ik mijn leven leid. Dus ook dat, dus toen.
Ja, dat was ook zo.
Ik ben inderdaad zo spiegel voor hen. Want zij leven hun leven gewoon zo. Niemand die zich er meer mee bemoeit. Iedereen had eigenlijk wel zijn handen van hun afgetrokken ook. Want ze wilden ook geen feedback of hulp. En ik kwam dan binnen, want ja, natuurlijk wilden ze hun kind wel zien. Maar het was ook onwijs confronterend als ik binnenkwam. Ja. En bij mij ging het op dat moment, voor de wind. Op het gebied van financieel en ik had het veel beter voor elkaar eigenlijk dan mijn ouders op dat moment. Ja.
En nou, om een beetje richting een afronding van dit gesprek te gaan. Nog even, je schreef dat boek en dat heeft eigenlijk best wat aandacht gekregen. En eigenlijk is het daar niet bij gebleven, zeg maar. Dat heeft ook een beetje voor een wending in jouw carrière gezorgd, uiteindelijk, toch? Of zeg ik dat niet zo?
Nee, zeker. Ja, echt heel bijzonder. Ik werk nu dus ook als ervaringsdeskundige.
Ja.
Ja, wat inhoudt dat je je ervaringen inzet om anderen te helpen. Ook dat was echt al heel lang een ambitie. Maar ik zie nu ook wel dat je daar echt klaar voor moet zijn. Dat boek heeft echt geholpen om met een ja, soort helikopterview naar mijn verhaal te kunnen kijken. Nou ja, ik vertel het nu ook allemaal met droge ogen. Dat heb ik wel geleerd. En ja, naar aanleiding van mijn boek, en ik heb er ook wel een cursus voor gedaan, ja, heb ik echt een betaalde baan kunnen regelen als ervaringsdeskundige, wat ik nu dus ook doe. Ja, onwijs, ja, het geeft zoveel energie. En ik zeg ook altijd van, ja, het heeft nu echt nut gehad. Alles wat is gebeurd, heeft nut gehad, want nu kan ik er anderen mee helpen. En dat is ook echt zo. Ik help nu voornamelijk jongvolwassen vrouwen in Amsterdam. Die binnenkomen met een hulpvraag eigenlijk. En dat kan iets heel anders zijn, bijvoorbeeld schulden. En ik word dan ingevlogen als ze merken van ja, er zit toch wat meer achter. En ik mag dan echt daar onderzoek naar doen. Of ik kom bij ze thuis en we gaan echt het gesprek aan van hey, maar waarom heb je dan schulden? En ik kom er echt al ja, gaandeweg achter dat er heel veel van hen ook koppers zijn eigenlijk. Dus, en zich daar niet eens bewust van zijn. Dus dan vraag ik gewoon naar ja, hun verleden. En dan vertellen ze over een vader die afwezig was. Of een moeder met een stoornis bijvoorbeeld. En ja, dan maak ik ook hun bewust van, oh, weet je wel dat je dan een kop bent? En dat weten veel ook niet. En ja, al door te zeggen van, ik snap je. Ik vertel eigenlijk heel weinig over mijn eigen verhaal. Maar ja, ik maak daardoor zo snel verbinding. Dat is echt heel bijzonder. En ik krijg ook wel heel veel terug van, ja, natuurlijk heb ik ook een psycholoog of een psychiater nodig, want er speelt heel veel. Maar wat fijn dat iemand het eindelijk even snapt en dat het zo laagdrempelig kan. En gewoon even door een gesprek voel ik me al zoveel minder alleen. En dat is heel magisch, want dat snap ik echt heel goed in die periode dat ik ook in mijn eentje woonde en heel depressief was. Ik had heel veel therapie en dat is ook heel fijn dat iemand daar heel goed voor geleerd heeft. Maar iemand naast je hebben die het, bij je thuis hebben die het echt snapt. Dat is zo fijn op dat moment. Ja.
Heel ander gevoel.
Ja.
Ja.
Ja, het is heel bijzonder om dat voor de mensen te mogen zijn nu.
Dus dat is
Ja.
ook echt jouw missie, denk ik nu, hè? Om
Ja.
ja, andere koppers, om het even, of koffers, om het zo te
Ja.
zeggen, om er eigenlijk voor hen een verschil te kunnen maken, om iets te kunnen bijdragen, denk ik, hè?
Ja, zeker. En daar ook echt wel meer bewust worden. Dus ik ben ook echt wel dingen aan het organiseren. Informatief, partijen met elkaar aan het verbinden. Zodat het gewoon steeds meer gedragen wordt. En nou ja, zo'n podcast helpt natuurlijk daar ook bij. Bij mijn missie.
Ja, ik hoop dat
Ja.
inderdaad. Ik hoop, want nou, ik ben eigenlijk ook heel blij dat dat wij dit gesprek vandaag hebben. En dat we het een keer wat meer kunnen hebben over hoe het is om op te groeien met een ouder die zelf inderdaad een probleem heeft. Een psychisch probleem of verslavingsprobleem. Ik vertel daar zo nu en dan wel eens iets over in mijn podcast. Maar nu kunnen we het echt van jou uit horen van hoe dat voor jou is geweest. En ook enerzijds hoe het je heeft gevormd en anderzijds hoe jij... Ja, daarmee aan de slag bent gegaan. En ik hoop dat mensen zich daardoor eventueel laten inspireren. Maar misschien ook gewoon die luisteraar die denkt: hé, ja, bij mijn buren
Ja,
is er
precies.
ook zoiets. Laat ik eens aan dat kindje vragen hoe het ermee gaat of zo. En dat
Ja,
soort,
dat al. Ja.
ja, dat
Ja.
soort verschil. Dus ik ben echt heel blij dat je jouw verhaal ook vandaag hier wilde delen. Ja, mensen mogen jou, denk ik, benaderen als ze
Absoluut.
vragen hebben of iets willen weten. Je hebt een. Ik wou dat.nl is denk ik.
Ja.
God, daar hebben we nog niet eens over gehad. Waarom heet jouw boek zo?
Oh
Kan ik
ja,
je
om daarmee
helpen?
af te sluiten.
Ja.
Ja, nou, ik heb nu veel over mijn vader verteld. Zeker als dochter heb je toch wel heel veel behoefte aan een vaderlijke erkenning. Ik had het al even benoemd, ik zocht het bij een baas of bij vriendjes. Maar ja, ik was altijd op zoek naar validatie en vooral in mannelijke vorm. Nu was ik een keer beste zangers van Nederland aan het kijken op televisie, samen met mijn vriend. En kwam Stef Bos op tv en Suzanne en Freek gingen zijn liedje zingen, Papa.
Oh
En ik
ja.
kon dat liedje ook nooit zo goed aanhoren, want ja, mijn vader was toen ook net overleden en nou, toch wel heel gevoelig. Maar op dat moment begon ik ineens mee te zingen en leek het wel alsof ik me voor het eerst een beetje opende richting dat gevoel, richting mijn vader. En toch, oh ja, ik lijk op hem, ik hou op hem. Nou, het was even een soort wake-up call. En tegelijkertijd zag ik dus Stef Bos naar Suzanne Freek kijken met heel veel vaderlijke trots. Het is ook echt zo'n man die je wil als vader. En op dat moment zei ik tegen mijn vriend, oh, ik zou toch echt willen dat Stef Bos mijn vader was.
Ja.
En toen zei hij van, ja, dit is weer zo typisch jij, dat jij weer, je had die man nog nooit gezien en je ziet iets in hem en dit is precies wat jij de hele tijd zoekt. En daar kregen we toen een gesprek over en toen dacht ik, ja, misschien moet dat dan ook maar de titel worden. En gek genoeg, nu het dan ook zo heet, hebben meerdere mensen mij benaderd van, ik heb dat ook wel eens gezegd over Stef Bos.
Echt?
Dus hij roept het ook wel echt over zich af.
Oh ja, mooi. Ja, dat is nogal goed dat we dit nog even, denk ik, nog over hebben gehad. Als denken mensen, waarom heet dat boek nou weer zo?
Ja.
Maar en daarom inderdaad, jouw website heeft daar een korte versie van. Hè? Ik wou dat.nl op Instagram ben jij te vinden, volgens mij. Op ik wou dat. Gloria at ik wou dat.nl is je e-mailadres, volgens
mij. Ja, klopt ook. Ja. Zeker.
En volgens mij ben je op LinkedIn ook te vinden onder je eigen naam. Nou,
ja hoor.
Als mensen jou willen
gewoon
benaderen,
googlen, dan vind je me wel. Ja.
En als ze jouw boek willen lezen, waar moeten ze dan zijn? Op de website.
Ja, kan ook op ikwoudat.nl.
Ja, ja. Oké. Okay. Oh ja, en wat ook heel mooi is, dat vond ik, want ik heb jouw boek natuurlijk besteld. En er zat een mooi kaartje bij waarin ook nog staat dat er ook nog een deel van de opbrengst naar Stichting Het Vergeten Kind gaat. Hè?
Ja.
Dus ook nog voor een heel mooi doel draag je dan ook nog bij. Gloria, ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. Ook voor jouw openheid. Maar ook je mooie verwoording, je uitleg. Ja, je vindt echt dat je het heel... Nou ja, ik vond het een heel mooi gesprek en heel bijdragend. Ik hoop dat de luisteraar dat ook vindt.
Ja, yes, nou heel erg bedankt voor dit podium. En graag gedaan natuurlijk.
Oké, dat was hem.
Yes.
Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!